Nogmaals de mededeling namens de kerkraad. Bij broeder en zuster Daniel en Lisette Meijer-Westdijk is zaterdag 4 juni een gezonde zoon geboren. Ze hebben hem de naam Lucas gegeven. Er zijn deze week geen catechisaties en woensdagavond vergadert de kerkraad, zo de Heer wil en wij leven. Collecte, de eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de zending. Tot zover de mededeling.
Verheft uw harten tot God. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Is in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze wereld. Amen. Zullen wij samen gaan zingen uit Psalm 89, het 13e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar ook de waarschuwing, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mij straffen. Beven, Psalm 89 en daarvan het 13e vers. Wij beleiden het geloof met de kerk van alle eeuwen en plaatsen. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen. Wij zingen aansluitend uit Psalm 119, het 11e vers. Gij scheldt en straft, vervloekte, hoogmoed, hovaardij. Psalm 119, vers 11. En daarna lezen wij samen uit 2 Koningen 2 vanaf het 11e vers. 2 Koningen 2 vanaf vers 11 tot en met het einde.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakten. Zo voer Elia met een onweer ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde terug en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest van de Heer hem opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen hem geworpen heeft. Maar hij zei, zend hen niet. Maar ze hielden bij hem aan, tot schamens toe, en hij zei, zend hen. En zij zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen zij terug tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, en hij zei tot hen, heb ik tot u niet gezegd, ga niet? En de mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als men hier ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterbron en wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Zo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg op ging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vervloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria.
Tekst voor de preek van deze middag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 2 en wel vers 23 en 24 zullen wij die woorden nog één keer lezen met elkaar. En hij, Elisa, ging vandaar op naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom. Hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Tot zover de schrift- en tekstlezing. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om zijn zegen en leiding. Ja, Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? U die woorden hebt van eeuwig leven. En u die bij machten bent om die woorden van u in ons hart te dragen. Wij komen tot u. En we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn als gemeente. Wij mogen elkaar ontmoeten. Want op wonder, Heere, dat u ons het geeft. Dat we elkaar in de ogen mogen zien. Dat we met elkaar mogen meeleven. Dat we elkaar vragen kunnen stellen. Dat we met elkaar kunnen communiceren. Heer, het wonder is nog groter dat u met ons wil communiceren. En dat u ons vanmiddag opnieuw opzoekt en woorden van eeuwig leven spreekt. En Heer, wat een wonder dat wij dan ook worden opgeroepen door uzelf om het contact met u te zoeken. Wij mogen ook onze mond open doen en onze noden en zorgen en noden voor u neerleggen en onze blijdschap uiten en onze dank. Heer, wij zeggen uw naam dank dat we tot u mogen naderen, want wie zijn wij? Wij zijn maar heel klein. We zijn bovendien heel zondig. We zijn bij u vandaan gegaan, bewust. Tegen beter weten in, moedwillig. En nochtans, Heere, komt u ons van dag tot dag opzoeken. En ook deze middag weer in het gewaad van uw woord. We danken u dat we hier mogen zijn. Geef dat het tot een ontmoeting mag komen met u, de levende God. En daarom, Heere, kom in ons midden. En gaat u de rijen door en deelt u uit uw hemelwoning van de genade die wij nodig hebben. En dan weet u op het allervolmaakst wat wij nodig hebben. Heere, zet ons stil, bekeer ons. Voor het eerst en ook elke keer weer opnieuw. Wilt u ons bemoedigen, vertroosten. Maar wilt u ons ook terugroepen van een verkeerde weg als dat nodig is. Vertroost onze ziel door in ons geween als we verdrietig zijn. En als we u kwijt zijn geraakt misschien wel. En zeg tot onze ziel, ik ben uw heil alleen, spreek, Heere. En doe verzoening over al het ons. En dat we in uw liefdeshart mogen blikken. Ook bij het ernstige gedeelte dat vanmiddag voor ons open ligt. Dat u onderwijs geeft voor hart en voor leven. En geef dat we gescherpt worden ook in ons beeld van u. Als er bij ons een verkeerd beeld van u is, Heere, leer ons dan door uw woord en door uw geest. En geef ons het juiste zicht op u. En laat ons zien wie u bent. Omdat we ons zullen verootmoedigen voor u. Zodat we ons ook zullen verblijden in u. Heere, als we u mogen kennen, geef dat er dan een opwas mag zijn. Een groei in de kennis en de genade van u. En dat we kleinere gedachten van onszelf krijgen en grote gedachten van u. Dat we proeven en smaken mogen dat u goed bent voor weglopers. Heer, wij zijn hier in uw huis bij elkaar. En u hebt dit huis gesticht tot uw eer. En u troont op de lofzang van Israël, op de lofzang van de gemeente. Heer, geef dan dat wij ook op deze dag, hier in het midden van de gemeente, en ook persoonlijk in onze eigen huizen, de lof mogen zingen op u, de levende God, de drie enige God. En dat we gericht mogen zijn, mogen worden op u, de drie enige God. Heer, wij mogen leren van de engelen die op u gericht zijn en uw wil willen doen en gehoorzaam doen wat u hen opdraagt. Geef ons ook die houding. En daarom, Heer, als we onszelf kennen, dan weten we dat we daarin zo tekort schieten. En daarom vragen we u eerbiedig, neigt u onze hart en voegt u het samen tot de vrees van uw naam. Zoekt u ons op. Als we nog nooit een zondaar werden voor u, breek dan ons verzet. En als we ons op de benen houden met misschien wel allerlei wereldse dingen, of misschien ook wel met eigen gerechtigheden, neem het van ons af, opdat we echt fundament onder onze voeten krijgen. Heer, we bidden u op deze zondag, waar op zoveel plaatsen in deze wereld het woord gestrooid mag worden, of uw koninkrijk uitgebreid mag worden en uw naam verheerlijkt zal worden. We bidden voor de gemeente hier. Wilt u de broeders van de kerken raad geven wat zij nodig hebben? Bedouw hen met uw Heilige Geest. Om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. We bidden u voor onze broeder, dominee van Gent. Wilt u hem tot rijke zegen stellen? Dat hij vol gebeden mag worden door de gemeente. Om zo door te geven wat hij van u mag ontvangen. Heren, wij bidden u, wilt u zijn werk rijk zegenen. Wilt u hem gebruiken als een middel in uw hand. Dat hij een rover van de hel zal mogen zijn. En dat hij zondige mensen, jongeren en ouderen, naar u toe mag leiden. Heren, wij bidden u voor het werk wat mag gebeuren in de gemeente hier en ook in het bredere kerkelijke leven, als er heel veel deputaten zijn die hun werk mogen doen. Heren, wilt u hen bekwamen, zegenen, afhankelijkheid geven om te doen wat de hand vindt om te doen in afhankelijkheid van u, met het oog op uw eer. We bidden u in het bijzonder voor de generale synode die ook deze maand weer bij elkaar hoopt te komen. Heren, wij bidden u om uw leiding. Om uw zorg ook voor de kerken die ons lief en dierbaar zijn. Heren, wij willen het van u verwachten. En we bidden u, geeft u ons liefde tot u en tot de kerk. Geeft u ons gehoorzaamheid tot u en uw woord. Omdat we de wegen gaan van uw woord. Want dan alleen is er zegen te verwachten. Heren, als er bekering op dat punt nodig is, wilt u dat dan geven. En laat ons dan zien waarin wij zouden dwalen. Opdat we ons kunnen bekeren en zullen bekeren. Leidt u ons door uw Heilige Geest. En mogen we bidden, Heer, bewaar ons ook. Bewaar ons bij uw woord en uw trouw getuigenis. We bidden u voor zendingswerkers. Voor mensen die uitgezonden zijn en die op allerlei plekken in deze wereld proberen om het evangelie aan de man te brengen. Ach Heer, het zaad is goed, maar het hart is zo weerbarstig. We bidden u, laat er veel ontvankelijke harten mogen zijn. Wilt u geduld geven, ook als het werk soms zwaar kan vallen. Geeft u gezondheid en kracht en liefde en ook geduld. We bidden u voor alle evangelisten. En Heer, ten diepste worden wij allemaal geroepen om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn in onze eigen omgeving. Een omgeving die vaak maar heel mondjesmaat bekend is met uw woord. Geef dat we een levende brief mogen zijn van u. Heren, wij bidden u voor uw volk Israël. Wilt u degene die uw naam mogen belijden, wilt u ze bemoedigen? En geef ook dat zij die uw naam niet belijden, dat zij mogen gaan zien dat u, de Heer Jezus Christus, gekomen bent en dat u de Messias bent. Wilt u uw rijk uitbreiden, juist ook onder het volk Israël. En wilt u hen ook in deze tijd beschermen? Als we denken aan de onrust die er is, we bidden u voor politieke leiders, voor wereldleiders. We denken aan, Amerika en Iran en aan de onrust die is ontstaan. En we bidden u, o God, geef dat er verder bloedvergieten voorkomen zal worden. En wilt u, Heere, alle dingen leiden? Wij komen erachter, Heere, van dag tot dag als we het nieuws horen, als we het nieuws volgen. Dat we in een gebroken wereld leven, komen daarmee in aanraking dichtbij en verder weg. En we merken steeds weer dat het paradijs hier niet meer is. Heer, we bidden u voor gebieden waar het moeilijk is, waar mensen heel erg ziek zijn. Wilt u hulpverleners kracht geven. En dat medicijnen die er zijn ook aangewend mogen worden tot verbetering van de gezondheid. Dat waar mensen honger lijden, dat er voedsel mag komen, voldoende voedsel. Heer, we bidden u voor Australië, waar zoveel mensen geëvacueerd zijn en waar ook slachtoffers te betreuren zijn, door de branden. We bidden u, o God, wilt u ook daar wonen en werken en wilt u ook daar beschermen. En dat we in alle dingen die wij meemaken, dat wij ermee tot u gaan. Dan mogen wij hen aan u opdragen die in nood zijn en we mogen de handen vouwen en mogen voor hen bidden. En wilt u dan als een hoorder van het gebed grote dingen doen op het gebed? Gedenkt u aan onze vervolgde broeders en zusters, bemoedig hen. Als zij verstoken zijn van uw woord, als zij niet in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Heren, zij zijn geen krachtpatsers in zichzelf. Zij hebben het ook zo nodig dat u hen leidt door uw geest en dat u hen bemoedigt en vertroost. Houd hen vast dicht bij u. En wilt u ook vervolgens in het hart grijpen. Saulus werd lang geleden veranderd van een vervolger in een volgeling. En u bent hier nog steeds dezelfde God. Wilt u ook onder hen werken? En wilt u familieleden van hen die zijn opgepakt, wilt u ze vasthouden en vertroosten, juist als zij ook niet weten waar geliefden van hen verblijven? Heren, er is zoveel nood, er is zoveel verdriet in deze wereld. Geef dat we onze ogen omhoog mogen slaan en mogen uitzien de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want Heer, als u terugkomt, dan zet u alle dingen recht. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Dan zal er geen haat meer zijn, geen bloedvergieten meer zijn. Dan zal er geen zonde meer zijn. Dan zal de boze zijn opgesloten. Heer, maakt u alle dingen nieuw. En komt u terug om alle dingen recht te zetten. En geef dat wij als levende lidmaten van u, aan u verbonden, mogen uitzien naar uw komst. En als we u nog niet kennen, spoor ons dan aan, Heer. Ook vanmiddag. En leid ons door uw goede geest. Houdt u de boze geest, de geest van beneden, ver bij ons vandaan, ook deze middag. En geeft u ons samen een goede dienst. Mozes die moest eens de schoenen van de voeten doen. Heere, geef ook dat wij deze middag de schoenen van de voeten mogen doen. Om met eerbied en ontzag te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Kom in ons midden. En leidt u ons in alle dingen. We bidden het u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 35. We zingen de psalmen met het oog op Elisa. Twist met mijn twisters, hemelheer. En ga mij bestrijderen toch tekeer wil. Spies wil speer. Een rondas, een groot schild, dat u het gebruiken om hun gevreesd geweld stop te zetten, te fnuiken. Psalm 35, het eerste en ook het achtste en het elfde vers. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Psalm 35, vers 1, 8 en 11. En u kunt u liefdegaven geven aan de Heer en zijn dienst van harte bij u aanbevolen. We zingen straks als antwoord op de verkondiging uit Psalm 1, het eerste en het derde vers. Welzalig hij die niet roekeloos met God en godsdienst spot. Maar ook het derde, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Die is dus niet zalig, maar die is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1, vers 1 en vers 3. Gemeente, moet dat nu zo? Reageert Elisa niet wat overdreven? Als je het leven van Elisa langsloopt, dan herken je hem ook eigenlijk helemaal niet terug. Elisa, juist hij, is zo behulpzaam. Hij helpt mensen in Jericho die bij hem komen en zeggen, ja, de waterbron is vervuild. Kun je ons helpen? Elisa zorgt ervoor dat de waterbron weer zoet, helder, vruchtbaar water geeft. Hij helpt die vrouw, die weduwe die bij hem komt en zegt, Elisa, de schuldeiser heeft op de stoep gestaan. En ja, ik nog even en als ik niet betaal, dan worden mijn twee zonen meegenomen. En Elisa zegt, ga maar naar huis en ga maar kruiken vragen in de buurt. En haal die in huis en schenk dan vanuit dat kruikje wat je nog hebt, de vaten lege kruiken vol. Elisa helpt die vrouw die bij hem komt en zegt, Elisa, nou is er toch iets ergs gebeurd, mijn zoontje is overleden. En Elisa gaat mee en geeft het zoontje terug aan de ouders. Elisa die helpt die leerlingprofeten als er te weinig brood is. Hij zorgt ervoor dat er voldoende te eten is. Elisa die maakt giftige soep omdat er die giftige koloquinten zijn doorheen gesneden. Elisa zorgt ervoor dat die giftige soep weer eetbaar wordt. Elisa die helpt die zieke melaatsene Aman die zich bij hem meldt. Elisa die helpt die man waarvan het blad van de bijl in het water valt en hij geeft de bijl met blad weer terug aan de man die hem verloren is. Maar nu is hij helemaal niet vriendelijk, behulpzaam. Nu reageert hij zo totaal anders. Een groep kinderen roept, hey Kale, ga op. Nou ja, leuk is anders. Maar kan Elisa daar niet met een beetje humor op reageren? Moet je daar kinderen om vervloeken? Is dit dezelfde Elisa? Is dit ook Elisa? Is dit ook de God van Elisa? Wat moet je ermee, gemeente, met zo'n geschiedenis? Nou, laten we vanmiddag eens met de hulp van de Heilige Geest lezen en luisteren. Het thema voor de preek is Gods vloek treft jongeren. Gods vloek treft jongeren in Bethel. Gods vloek treft jongeren in Bethel. Twee gedachten, we letten op sprekende jongeren en we letten op een sprekende God. Sprekende jongeren en een sprekende God. Ja, wat hier gebeurt in Bethel, er staat in schril contrast met dat wat er is gebeurd in Jericho. Het begin van het hoofdstuk vertelt, wij lazen dat met elkaar, hoe Elisa de profetenmantel van zijn voorganger Elia heeft opgepakt. Elia, die door God op zo'n bijzondere manier is thuisgehaald, die werd opgehaald, jongens en meisjes zou je kunnen zeggen, met de gouden koets. Maar wel zonder profetenjas. Want ja, die is achtergebleven, die ligt op de grond als een zichtbaar bewijs voor Elisa. Jij bent nu, vanaf nu, de profeet in Israël. Pak die jas maar op. En ga je werk maar doen. Jij bent vanaf nu mijn man, mijn profeet Elisa. En dat kun je zijn, zegt God, want ik leg mijn woorden in jouw mond. En ja, dan komt Elisa in Jericho terecht. En weet je wat de inwoners doen als ze merken dat Elisa in Jericho is? Dan zeggen ze, je bent bij ons welkom, help ons alstublieft. En Elisa, hij mag in de naam en in de kracht van zijn zender zijn eerste wonder verrichten. En hij maakt die vervuilde, vruchteloze waterbron ja, weer goed, weer vruchtbaar, zodat die bron weer goed, helder, zoet water geeft. In Jericho is Elisa welkom. Hij mag een zegen verspreiden. En nu zie je hem gaan, Elisa verlaat Jericho. De profeet van God gaat naar een andere stad. Hij is op weg naar Bethel. Nou, dat belooft wat. Want weet je wat Bethel betekent? Huis van God. Nou, dat klinkt goed. Toch? Jongens en meisjes, jullie weten vast wel iemand anders te noemen die ook in Bethel is geweest. Denk maar aan Jacob. Jacob die op de vlucht is voor zijn broer Esau. En dan gaat hij slapen zomaar buiten. Onder de sterrenhemel. En ja, dan droomt hij. Dan ziet hij die ladder die naar de hemel reikt. En dan ziet hij de engelen op en neer gaan. De hemel gaat als het ware voor Jacob open. En God zegt tegen Jacob. Jacob, je bent in een moeilijke situatie terechtgekomen. Maar één ding wil ik jou duidelijk maken. Ik ben vanuit de hemel betrokken op jou. Ik vergeet je niet. En als Jacob dan wakker wordt. Ja, dan zegt hij, maar God was aan deze plaats. En dan noemt hij die plek Bethel, huis van God. Maar wat is er van Bethel geworden? Bethel heeft een hele geschiedenis doorgemaakt. Zoals Israël een hele geschiedenis heeft doorgemaakt. Nou, koning Salomo is het rijk gescheurd in een tweestammenrijk en in een tienstammenrijk. En Bethel hoort bij het tienstammenrijk. En als je tienstammenrijk noemt, dan moet je ook in één adem koning Jerobeam noemen. Weet je wat hij deed? Weet je wat hij als eerste deed toen het rijk gescheurd was? Toen sloot hij de grens naar het tweestammenrijk hermetisch af. Hij verbood de inwoners van het tienstammenrijk naar het tweestammenrijk te gaan. Ze mochten niet naar Jeruzalem gaan. Bang als hij was dat hij de grip zou verliezen op de inwoners. Jeruzalem, de stad van God. De stad waar de tempel stond. De stad waar de altaren rookten. Waar God woonde. Dat was voor de inwoners van het tienstammenrijk verboden gebied. Is dat erg? Maar volgens koning Jerobeam niet. Niet getreurd, zei hij. Daar heb ik wel een oplossing voor. We kunnen God ook best een beetje dichter bij huis dienen. En hij maakte een eigen tempel. En hij zette eigen gemaakte beelden neer. Gouden kalveren neer. En hij zegt, daar buigen wij ons voor neer. En waar zette hij die? Waar zette hij die kalveren neer? In Dan. Ja, en in Bethel. God werd erdoor gekrenkt. In het diepst van zijn ziel. Alsof hij onder handbereik is. Alsof hij niet gezegd had tegen zijn volk Israël in de 10 geboden. Je moet geen afgoden maken. Je moet je knieën niet neerbuigen voor een beeld. Bethel. Huis van God. Nou geeft Bethel gerust een andere naam. Noem Bethel gerust Bet-Aven. Bet-Aven. Ja, Amos, u weet wel, de profeet die in de tijd van Jerobeam leefde. Die heeft het niet over Bethel, maar die heeft het over Bet-Aven. Huis van God? Nee, niks geen huis van God. Huis van leegheid, zegt Amos. Bethel is centrum geworden van de afgodendienst. In Bethel wordt er met God een loopje genomen. Gelukkig. Ook in Bethel vind je nog een profetenschool. Ja, wij zouden vandaag zeggen een school waar dominees worden opgeleid. In Bethel heb je gelukkig ook een plek waar jonge mannen wonen. En die weigeren hun knieën te buigen voor de afgoden. Zij willen de levende God wel dienen. In het begin van dit hoofdstuk lezen we dat Elia daar met Elisa is geweest. Hij is daar in Bethel bij die profetenschool geweest. Daar in Bethel kenden ze Elia. En Elisa zeer waarschijnlijk ook. En nu is Elisa op weg naar Bethel. En de weg daar naartoe loopt omhoog. Bethel ligt een stuk hoger dan Jericho. En als Elisa de weg omhoog gaat naar Bethel, zijn ze daar ineens. Wie? Vers 23 heeft het over kleine jongens. Maar wat zijn kleine jongens? Zijn dat jongens van een jaar of 5, 6? Zijn dat jongens van een jaar of 7, 8? Of moet je aan een hele andere leeftijd denken? Het is heel opvallend dat als we kijken hoe de schrijver van het boek Koningen dat woord gebruikt, kleine jongens, dat je dan in 1 Koningen 11 vers 17 ene Hadad tegenkomt. Hadad. Hij is een tegenstander van koning Salomo. Hij vlucht naar Egypte toe. Daar wordt hij met open armen ontvangen door de koning van Egypte. Hij krijgt daar een huis en hij krijgt daar een vrouw. En dan lezen we dat Hadad nog een kleine jongen was. Een jongeling. Die uitdrukking betekent niet per se dat het om een klein kind gaat. Het woord dat wordt daar gebruikt voor een jong volwassene die op eigen benen staat. Die wel ongetrouwd is. Maar ondertussen verantwoordelijk is voor wat hij zegt en wat hij doet. Dat het hier bij Bethel naar mijn stellige overtuiging niet om een groepje basisschoolleerlingen gaat, blijkt ook wel als we terugbladeren naar 1 Koningen 3 vers 7. Dan gaat het over Salomo. Dan verschijnt God aan Salomo in een droom en dan zegt hij tegen Salomo, zeg het maar, wat wil je hebben? En wat je zegt, je zult het ontvangen. En wat zegt Salomo dan? Dan zegt hij, Heere, nou hebt u mij dienaar gemaakt, koning gemaakt, in plaats van mijn vader David. Dan zegt hij, ja, maar ik ben nog maar een kleine jongeling. Dan wordt precies hetzelfde woord gebruikt als in onze tekst. Salomo zegt, ik ben nog maar een kleine jongen. En als Salomo dat zegt, dan is hij toch al minimaal 18 jaar. Dan draagt hij een hele grote verantwoordelijkheid. Hij noemt zich nog klein, een kleine jongen, omdat hij nog zo onervaren is. En als in vers 24 het woord kinderen valt, dan wordt daar hetzelfde woord gebruikt als in 1 Koningen 12 vers 8. Daar komen we de adviseurs tegen van koning Rehabian, de zoon van Salomo. Het rijk is nog 1. En ja, daar komt de zoon van Salomo. Die krijgt de macht. En dan zit hij met de vraag, wat moet ik doen? Want het volk wil belastingverlaging. En dan zijn er oude mannen die hem adviseren. En die zeggen, je moet luisteren naar wat het volk zegt. De belasting moet je verlagen. Maar er zijn ook jonge mannen. En die zeggen, nee, schep je er bovenop, doe nog. Hetzelfde woord wordt gebruikt als wat in onze tekst voor het woord kind wordt gebruikt. Wat ik maar duidelijk wil maken is dat het in onze tekst niet om kleine kinderen gaat die net hebben leren lezen. Het gaat om jongelui, om tieners, jongvolwassenen, het gaat om de jeugd van Bethel. Ja, zij moeten zich nog ontwikkelen, in dat opzicht zijn ze nog klein, maar ondertussen zijn ze wel verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en weten ze heel goed waar ze mee bezig zijn. Hoeveel zijn het er? Hoe groot is de groep? Zijn het er 42? Of misschien nog meer? Je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat de jongeren met elkaar hebben afgesproken omdat ze weten dat Elisa in aantocht is. En ze willen hem begroeten op hun eigen manier. Dan zullen ze direct duidelijk maken wat ze van hem, die opvolger van Elia, vinden. Ik weet niet, jongens en meisjes, of jullie wel eens een bruiloft hebben meegemaakt. Misschien wel een bruiloft van je juf of meester op school. En ja, de juf ging trouwen. En je mocht de juf samen met haar man opwachten bij het stadhuis. Als klas had je mooie versierde bogen gemaakt. En jullie stonden daar en toen kwam de auto daar aan. En de juf stapte uit de auto. En samen met haar man ging ze onder die versierde bogen door die jullie vasthielden en gemaakt hadden. En jullie gezichten stonden blij. En jullie zongen een vrolijk lied. Jullie begroeten het bruidspaar. Bruidspaar was hartelijk welkom. Nou, de jongelui in Bethel die laten merken dat Elisa niet welkom is in Bethel. Hoe laten ze dat merken? Op een verschrikkelijke manier. Want wat die jongeren daar doen bij Bethel gaat veel verder, dan de ander uitfluiten. Dan de ander belachelijk maken. dan de ander naroepen. Dat is ook al erg genoeg. Toen ik vroeger op de basisschool zat, jongens en meisjes, las ik een boek met als titel Martijn van 10 hoog. Het ging over een jochie uit groep 5, 6. Ja, die woonde 10 hoog, die woonde in een flat. En die ging met zijn jongens, met zijn vriendjes, met jongens op straat spelen. En ja, dat boekje bestaat uit allemaal losse verhalen. En één zo'n verhaaltje ging erover dat Martijn met zijn vriendjes op straat liep. En toen zagen ze iemand die gehandicapt was. En die moeilijk liep. En toen gingen ze die man nadoen. En de een kon het nog beter dan de ander. En ze stootten elkaar aan. En ze zeiden, joh, moet je dat nou zien? Die man daar, die loopt zo. En ze gingen hem nadoen. En ze gingen hem uitlachen. En ze gingen met zijn handicap spotten. Ja, dat is niet aardig, hè? Verre van dat. Dan kun je iemand heel veel pijn mee doen. Dan kun je iemand mee beschadigen. Meer dan je denkt. Zul je eraan denken? Maar jongens en meisjes, hier bij Bethel is er meer aan de hand. Schelden ze Elisa uit als zij roepen, hé kale, kaalkop. Is het een scheldwoord? Of is het meer dan dat? Was Elisa kaal? Dat weten we niet. En het is maar de vraag dat als dat wel zou zijn geweest, of de jongeren dat bij Bethel dan wisten. Want de gewoonte was dat een Israëliet niet zomaar blootshoofds over straat ging. Weet je wie er kaal waren? Mensen die melaats waren. Die moesten zich kaal scheren. En die mensen, dat weet je wel, hè, die mochten niet in de stad komen. Die moesten buiten de stadspoort blijven. En als er mensen in de buurt kwamen, dan moesten ze roepen van afstand al uit de buurt blijven, want wij zijn door onze ziekte onrein. Ja, melaats. Zij waren kaal. Zij moesten zich kaal scheren. En ze moesten buiten de stad blijven. En de jongeren roepen richting Elisa, hé kale, kaalkop, melaatse, je bent onrein, verdwijn. Blijf buiten de poort, kaalkop. Nou ja, als je dan toch van plan bent om verder te lopen en Bethel te bezoeken, nou ja, ga dan maar op, loop maar door. Doe maar, ga de weg maar verder omhoog die naar de stad gaat. Kaalkop, ga op. Maar reken maar niet dat de inwoners van Bethel je een warm onthaal geven en je met open armen zullen ontvangen. Want Bethel zit niet te wachten op een profeet van God. Je bent niet gewenst, kaalkop. Maar goed, loop maar door, dan zul je het wel merken. Kaalkop, ga op. En je proeft het venijn in de woorden van deze jongeren. Want hoor je in dat wat er gezegd wordt ook niet dit klinken? Ga op, Elisa. Net als je voorganger Elia. En Jericho, we lazen dat, hè, met elkaar in 2 Koningen 2. En Jericho werd er door leerlingprofeten samen met andere mannen gezocht naar Elia. Ja, hij was opgenomen in de hemel, maar ze zeiden tegen Elisa, laat ons zoeken. Misschien is die op een bergtop. Misschien is die in een bergdal. En Elisa zei, je moet het niet doen. Maar omdat ze zo aanhielden, zei hij, goed, ga dan maar zoeken. Maar na een paar dagen zoeken kwamen ze met lege handen bij Elisa terug. En ze zeiden, ja, we hebben hem niet gevonden. Nee, Elia is naar de hemel gegaan. En Elisa is zijn opvolger geworden. Nou, dat verhaal dat is in de wijde omgeving verspreid. En ook in Bethel hebben ze ervan gehoord. En die jongelui van Bethel, ja, die hebben wel een idee wat er met die opvolger van Elia moet gebeuren. Ga maar op, Elisa. Net als Elisa. Elia, naar de hemel. Verdwijn maar. Ga maar snel naar je God toe. Hoe eerder, hoe beter. Ze zijn wij tenminste van je af. Val ons niet lastig. Kaalkop, ga op. Wegwezen. De jeugd van Bethel daagt Elisa uit. De jongeren maken hem belachelijk. Ze zetten hem weg. Ze tonen hun afkeer van hem. Heb je door wat er gebeurt? Hier is veel meer aan de hand dan een scheldpartijtje. Wat hier bij Bethel gebeurt is veel minder onschuldig dan het misschien zo op het eerste gezicht lijkt. Elisa wordt bespot. Of moet ik zeggen, de God van Elisa wordt bespot. De God van Elisa wordt uitgedaagd, gekleineerd, belachelijk gemaakt. Is dat niet wat ten diepste hier gebeurt bij Bethel? Want Elisa komt niet als Elisa naar Bethel, maar Elisa komt als profeet van God naar Bethel toe, als gezant van God naar Bethel toe. Het is niet zozeer Elisa die wordt aangevallen, maar God zelf die wordt aangevallen. Gods naam wordt door de modder gehaald. Hij is niet welkom in Bethel. Hem wordt de toegang tot de stad ontzegd. En voelt u het contrast met wat er in de stad Jericho gebeurde? In Jericho zeggen ze tegen Elisa, kom joh, help ons. En mag Elisa zegenen. In Bethel, huis van God nota bene, zeggen ze wegwezen. Voelt u het contrast? En ja, ik dacht, hoe zou dat nou komen dat die jongeren zo spreken? Zou dat niet te maken hebben met de omgeving waarin ze groot zijn gebracht? Zou het niet te maken hebben met de mensen om hen heen? Er zal thuis en door de priester in het heiligdom van Bethel niet zo positief zijn gesproken over Elia, over de profeet van God. Ja, die profeten van God, ja, die riepen op tot bekering, die legden de vinger bij de zere plek. Die zeiden, ja, jullie dienen God op je eigen manier en dat wil God niet. Hij heeft recht op heel je hart, hij heeft recht op heel je leven en daarom bekeer je, draai je om, dien God alleen, verander toch, luister toch naar de Heere alleen, dan zal hij je zegenen. Maar de inwoners van Bethel, ja, die zaten niet op zulke mannetjes te wachten. Als je naar hen zou luisteren, ja, dan zou je je vrijheid kwijtraken. En daarom trokken zij zich er niets van aan wat die mannen zeiden in naam van God. Ja, is het vreemd dat als dat de sfeer bij je is thuis, als dat de sfeer bij je is in het heiligdom, dat de kinderen dan gaan roepen wat ze roepen. Kalk op, wegwezen, ga op. Nou ja, dan krijgen wij gemeente, ook als opvoeders, wel een spiegel van vanmiddag voorgehouden. Want hoe is de godsdienstige sfeer bij ons? Wat je als ouders zegt, heeft impact op je kinderen. Zijn we ons daarvan bewust? Hoe spreken wij thuis over de Heere? Hoe spreken wij thuis over de Bijbel? Over de kerk? Over ambtsdragers, waar onze kinderen bij zijn. Als wij zeggen, ja, nou ja, die ambtsdrager, dat is drie keer niks. Voor die dominee, dan hoef je echt je schoenen niet aan te trekken. Vind je het dan vreemd dat je kinderen die houding, die taal gaan overnemen en vervreemd raken van de kerk? En nee, ik zeg dat vanmiddag niet. Echt niet, omdat er geen kritiek zou kunnen zijn op de kerk en op ambtsdragers en dominees. Oh, die zal het best zijn. Maar openlijk negatief spreken in bijzijn van onze kinderen kan wel eens heel funest zijn. Trouwens, niet alleen met onze woorden, maar ook met onze houding geven wij een boodschap door aan onze kinderen. Als u nauwelijks Bijbel leest met uw gezin en bidt met uw gezin, kun je dan verwachten dat die jongen van u wel op zijn knieën gaat en zijn Bijbel leest? Als dat liefdesvuur bij u niet brandt voor God, ja, dan kan dat vuur ook niet overschieten naar uw kind. Wat voor signaal geeft u af? Als u wel de benen uit uw lijf loopt voor die activiteit en die buitenkerkelijke activiteit, maar als u gevraagd wordt voor een kerkelijke activiteit, zegt u, ja, ik heb geen tijd. U bedoelt, ik heb geen zin. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat je kind wel kerkelijk betrokken raakt. En nee, ik heb het niet over ouders die de Heere toegewijd leven en tot hun grote verdriet hun kind een andere route zien gaan. Een weg bij God vandaan. Ik heb het over ouders waarvan de kinderen de oordeelsdag kunnen zeggen, maar pa, waarom heb je mij het verkeerde voorbeeld gegeven? En moeder, waarom hebt u nooit met liefde over de Heere en zijn dienst gesproken? Ja, zeg je maar, als het om jongeren gaat bij Bethel, dan zijn de jongeren toch zelf aanspreekbaar en aansprakelijk voor dat wat ze doen en zeggen. Ja, dat is ook waar. En ja, daarom kijk ik vanmiddag ook naar de jongeren die er vanmiddag zijn. Jongelui, jullie zijn geen kleuters meer. En je beslist welk profiel je kiest, welke opleiding je gaat volgen, met wie je leven wilt delen. Je leert je eigen keuzes te maken. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En ja, dan klinkt het ook wel wat goedkoop als jij dan zegt, ja, bij mij thuis zijn ze niet zo positief over de kerk, over de Bijbel, over God. Ze zijn niet zo betrokken op de gemeente, dus ja, dat ik het ook niet ben, daar kan ik niks aan doen. Ja, ik begrijp het. Maar dat is maar een halve waarheid. En ja, dus eigenlijk een hele leugen. Want jij kunt anders kiezen dan je ouders. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. En de Heer kijkt ook jou vanmiddag aan en zegt, joh, zeg eens, hoe sta jij nou tegenover mij? En als je mij op afstand houdt, dan kun je niet de schuld daarvan bij je moeder neerleggen of bij je vader. Maar dan ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Dan kun je niet wegkruipen achter je ouders. Dan moet je ook beseffen dat je zelf de consequenties moet dragen voor jouw keus. Zul je erover nadenken. En als je twijfels kent, vragen, wat dan ook, praat er met iemand over die je vertrouwt. En let op God vanmiddag. Want zie je welk gebaar hij maakt naar jou? Dat is dit gebaar. Hij zegt, kom maar bij mij. Ik wil voor je zorgen, voor tijd en voor eeuwigheid. Ik wil je genadig zijn. Ik wil je voorop gaan. Kom, ga aan mijn hand met mij mee. En ik verzeker je, daar krijg je geen spijt van. Geen dag. Of ben je daar zelf wel achter gekomen? Dat kan toch? Gelukkig wel. God werkt ook onder jongeren, gelukkig wel. De jongens van Bethel hebben gesproken. En nu? Ja, nu gaat God spreken, onze tweede gedachte. Een sprekende God. Kalkop, ga op. En Elisa, hij wordt door die woorden diep getroffen. Nee, niet omdat hij bespottelijk wordt gemaakt, maar omdat zijn God bespottelijk wordt gemaakt. Nee, niet omdat hij de deur wordt gewezen, maar omdat zijn God de deur wordt gewezen. In Elisa wordt de Heere weggejaagd. Er wordt tegen God gezegd, wat komt u in Bethel doen? We hebben niets met u te maken. God wordt uitgedaagd. En daarom draait Elisa zich om. En vloekt hij hen in de naam van de Heere. Weet je wat hij daarmee zegt? O God, uw naam wordt gelasterd. U wordt buitengesloten. U wordt de toegang tot Bethel ontzegd. Er wordt met u gespot. U wordt gesart. U wordt gekleineerd. U wordt gekrenkt. Dat kunt u toch niet laten gebeuren. En Elisa, hij geeft die jongeren over aan het oordeel van God. En dan gebeurt het. Dan zijn daar opeens twee beren. Beren die in Israël voorkwamen. Dat weten de jongens en de meisjes wel. Hè? Als David wil gaan vechten met die grote, sterke Goliath. En mensen naar hem kijken en zeggen, ga jij, klein mannetje als je bent, met zo'n reus vechten. Dan zegt David, ja maar wacht even. Ik kan ook heel wat. Ik heb als gevocht met een leeuw. En ook met beren. Beren. Ze leefden in Israël. En ze zijn daar, bij Bethel. De jongeren hebben gesproken. Nu spreekt God. En hij laat zien dat hij niet met zich laat spotten. God werkt zo op het instinct van deze beesten in, dat ze het bos uitstuiven en dat ze heel doelgericht op die groep jongeren afgaan. Let erop dat niet Elisa de straf bepaalt. Elisa heeft niet gezegd tegen God, laat het vuur van de hemel regenen. Elisa heeft niet gezegd, stuur maar een paar beren op deze groep jongeren af. Nee, de Heere voltrekt het oordeel. En nee, de beren vallen niet aan omdat ze honger hebben. Er staat niet dat ze de jongeren opeten, maar verscheuren. In stukken scheuren. De jongeren hebben gesproken. En nu spreekt God op een aangrijpende manier. 42 jongeren vinden de dood. Het zijn 42 rouwkaarten. Dat zijn 42 graven. Anderhalve schoolklas. En zo jong nog. Een halve stad in rouw. Een hele stad in rouw. Gemeente, wat moet je met het slot van 2 Koningen 2? Wat moet je met zo'n geschiedenis? Kun je dat beter maar niet overslaan? Doe je er niet beter aan om even snel met je ogen te knipperen zo aan het einde van 2 Koningen 2 en dan snel door te lezen in 2 Koningen 3? Ja, dat zou je kunnen doen. Maar wat win je daarmee? Het staat wel in de Bijbel. Moet je dan misschien bij dit gedeelte zeggen wat sommige verklaarders zeggen? Ze zeggen ja, je moet wel even goed beseffen dat dit geen geschiedenis is. Het is niet echt gebeurd wat hier beschreven wordt. Het is een legende. Of anderen zeggen, ja, dat was gewoon toeval wat er gebeurde. Verkeerde plek, verkeerd moment. Dat die beren nou net op dat moment op die jongeren afkwamen. Dat is een samenloop van omstandigheden. Maar gemeente, u begrijpt wel dat we met die uitvluchten niet meegaan. En dat we de tekst laten staan zoals die er staat en voor ons ligt. En dat wij in ons hoofd hebben wat de dichter van Psalm 119 zegt. Hoe aangrijpend dat ook is en hoe tegen ons gevoel dat ook ingaat. Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. We stellen wel de vraag vanmiddag, waarom? Waarom worden wij geconfronteerd met zo'n schokkende geschiedenis? Want schokkend is die. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ook dit gedeelte ons wil laten zien wie de Heere is. Deze geschiedenis plaatst ons voor de vraag, welk beeld heb ik van God? Zie je wie Hij is? Hij is de grote God, de heilige God, die niet met zich laat spotten. Heel wat Nederlanders, of moet ik zeggen ook heel wat kerkmensen, hebben het beeld van een lievige God gecreëerd. Die met je meeleeft, die voor je zorgt, die altijd bij je is en die je schouderklopje hier geeft en daar geeft en die altijd tevreden is over je. En als er iets fout gaat, nou ja, dan doet hij uiteindelijk, als je het maar een beetje goed bedoelt, wel zo. Dan ziet hij het wel door de vingers. Ja, als ik zo misschien stiekem ben gaan denken over God, dan is zo'n gedeelte als vanmiddag een correctie daarop. In onze cultuur is God, mag ik dat zo zeggen vanmiddag, een soort knuffelbeer geworden die je dicht tegen je aandrukt en die je een warm, behagelijk gevoel moet geven. Nee, zegt God, ik ben geen knuffelbeer waar je maar de beschikking over hebt en waar je mee kan doen wat je denkt te kunnen doen. Ik laat niet met me sollen. Ik ben groot en ik ben heilig. En daarom gemeente de vraag, hoe gaan wij met deze grote en heilige God om? Hoe gaan wij met Hem om? Weet u wat de Heer van ons vraagt? Hij vraagt liefde. En Hij vraagt ontzag. Hij vraagt vertrouwen, liefde. En eerbied, ontzag. Dat noemt de Bijbel de vrezen des Heren. En als dat er niet is. En je benadrukt maar één aspect van wie God is. Dan doe je tekort aan wie God is. Als er alleen maar gezegd wordt en als er alleen maar verkondigd wordt dat God heel groot is en heilig is en vol majesteit is en dat Hij zo rein is dat een mens niet bij Hem kan wonen, als dat alleen maar wordt verkondigd, ja, dan wordt de kerkbank een pijnbank. En als er alleen maar wordt gezegd dat God genadig is en liefde is en ja, dan wordt de kerkbank een massagebank. Maar waar verkondigd mag worden dat Hij groot en heilig is. En tegelijkertijd in zijn Zoon zo genadig en barmhartig. Daar wordt de kerkbank een knielbank. We mogen voor Hem neerknielen in eerbied en ontzag. En mag het tegelijkertijd die vertrouwelijke omgang zijn met hem die zo groot en tegelijkertijd zo genadig is. Het slot van 2 Koningen 2 zegt, kijk nog eens naar je beeld van God. Heb je door, God laat niet met zich spotten. Dat stelt ons voor de vraag, ja die vloek die de jongeren treft daar bij Bethel, komt die nou onverwachts of niet? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, die komt onverwachts, want ineens zijn daar die beren. Maar was het dan helemaal niet te verwachten dat God zo zou reageren, zoals hij reageert? Wat denkt u? Bij de voorbereiding van de preek stuitte ik op een tekst uit Leviticus 26. En ik heb in eigen gemeente een prekenserie gehouden over Elisa en het viel mij op dat er heel vaak een link is tussen de geschiedenissen van Elisa en een hoofdstuk uit Leviticus of Deuteronomium. Zo ook bij dit gedeelte. Die woorden uit Leviticus 26 waren bekend bij de Israëlieten. Daar zegt de Heere tegen zijn volk, ik zal jullie heel rijk zegenen als jullie gehoorzaam in mijn wegen gaan. Maar als jullie niet naar mij luisteren en als jullie je knieën buigen voor de afgoden, ja dan kan ik je niet zegenen, dan moet ik je straffen. En wat gebeurt er in Bethel? De inwoners knielen voor eigen gemaakte beelden. Wat is er dan te verwachten? Ja, dat heeft God zelf gezegd. Dan is er straf te verwachten. Dan is de vloek van God te verwachten. God zegt zelfs in Leviticus 26, dan moet ik heel hard slaan. En dan maakt God dat heel concreet. Weet u hoe concreet de Heere dan de vloek maakt? Nou, kijk maar in Leviticus 26, vers 22. Dan zegt God, als jullie niet naar mij luisteren, dan moet ik de dieren van het veld op u afsturen. En weet je wat die dieren zullen doen? Die zullen u van uw kinderen beroven. Ja, God doet hier bij Bethel wat hij heeft gezegd. Ze hadden het kunnen weten. Bethel was gewaarschuwd. Ja, God doet altijd wat hij zegt. Ook vandaag. Ik weet niet precies hoe u die woorden uit Psalm 89 heeft meegezongen, woorden waar God zegt, zo zij Israël ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij, de Israëlieten, gewis voor mijn straffen beven. Dat geldt niet alleen voor Israëlieten. Eerlijk is eerlijk, dat geldt ook ons. Want het evangelie heeft altijd twee kanten. Ja, de verbondszegen mag verkondigd worden, zeker. Maar daar is ook de verbondsvloek als we de Heere links laten liggen. De vrijspraak mag verkondigd worden voor een ieder die in de Heer Jezus gelooft, hoe klein, hoe zwak het geloof ook is. Maar het oordeel wordt ook aangezegd als je weigert je met God te laten verzoenen. En nee, u kunt straks niet de kerk uitgaan en zeggen, nou ja, dat was nou echt weer zo'n geschiedenis uit het Oude Testament, hè? Gelukkig is God vandaag wel heel anders. Want niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament zie ik dat God niet met zich laat spotten. En ik hoef de geschiedenis van Ananias en Safira maar even zo te noemen en u weet genoeg. En Paulus, hij zegt in 1 Korinthe 16, wie de Heer Jezus niet lief heeft, die zij vervloekt. Doet hij precies hetzelfde als wat Elisa hier bij Bethel doet. In het laatste boek Openbaring kom ik de Heer Jezus tegen als het Lam van God dat toornt over de zonde. Ja, u hebt gelijk. Je hebt gelijk, in het Nieuwe Testament wordt die vloek van God, wordt het oordeel van God nog heel vaak uitgesteld. God straft meestal vandaag niet meer zo direct als hier in onze geschiedenis. Weet u hoe dat komt? Ja, dat heeft te maken met de komst van de Heer Jezus. Want in hem is God zo genadig en stelt hij het oordeel uit. Maar van uitstel komt bij hem geen afstel. En wie een ongeloof aan hem voorbij leeft, die spot met zijn leven buiten Christus, is God een verterend vuur, zegt de Hebreeënschrijver, zegt het Nieuwe Testament, En ja, dat is een ernstig woord. En tegelijkertijd ook een bevrijdend woord. Ja, buiten Christus een verterend vuur. Maar in Christus een genadige vader. Een God van nabij. Nee, de vloek heeft niet het laatste woord. Wij zouden het verdiend hebben dat de vloek op ons neerkomt. Maar dat is niet nodig, zegt het evangelie. Want de Heer Jezus is gekomen. En hij biedt, God biedt in hem zijn liefde ons aan. En hij breidt zijn vleugels over ons uit. En hij opent zijn armen. En hij zegt, kom maar bij mij. Ik wil je vrijheid geven. Zegenen. Kijk, als wij dit gedeelte lezen. Dan zijn we verbijsterd. Over wat hier gebeurt bij Bethel. Maar is het eigenlijk niet nog verbijsterender wat er gebeurde in Bethlehem? Daar legt God zijn eigen kind in een voelbak neer. Maakt hem tot een vloek opdat wij eeuwig door hem gezegend zullen worden. En nee, er was geen plaats voor hem toen hij op aarde kwam, toen hij geboren werd. Maar 33 jaar later is er nog niet zo heel veel veranderd, want hoor je dat? Dan hoor ik roepen, ga op, ga weg, aan het kruis met hem. En ziet u waar hij hangt. En ziet u echt goed waar hij hangt. Hij hangt aan het vloekhout tussen spotters. Ja, daar wordt gespot en gesart. En verwonder je. Dat toen niet de toorn van God ontbrandde. Maar dat hij riep, vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Verwonder je dat hij bleef hangen tot het bittere einde toe. Totdat hij riep, het is volbracht. Ja, in hem die er hing. Is God voor een ieder die in hem gelooft. Een God van liefde en genade. Omdat hij voor degene die tot hem de toevlucht nemen, de vloek. Heeft gedragen, die op hem ziet, met ogen van het geloof, ja, die mag in aanbidding en verwondering zingen. Van de vloek die ik verdien, maakte hij mij vrij. Zijn sterven zaligt mij. Zie gemeente vanmiddag op hem, die u zo graag wil vervullen met zijn zegen. Wie wil er vanmiddag buiten hem? Verdere leven. Niemand toch. Ik kan het me niet voorstellen. Want ja, dan ben je als kaf. Dat verdwijnt, dat wegstuift voor de wind. Maar wie in hem gelooft, de Zoon van God, die heeft het eeuwige, zalige leven. Amen. Zullen wij samen, de Heere, bidden en danken. Grote, heilige God, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, een genadige Vader bent voor een ieder die de toevlucht tot u neemt. Heere, wij kunnen die woorden die we zojuist zongen, uit Psalm 1, maar heel erg met een aarzelende stem haast zingen. Want Heere, wat is dat erg. Dat als we buiten u rekenen en buiten u leven, dat we dan moeten zeggen, op grond van uw woord, dat er geen toekomst is. Heere, geef dat we daar diep van doordrongen zijn. En dat we zelf de toevlucht leren nemen voor het eerst steeds weer opnieuw en steeds meer tot u. En dat we bij de troon van u mogen ervaren dat uw troon geen troon van het gericht is. Maar een troon van genade. En dat u zo graag met uw zegen wil vervullen. En dat u zo graag genade wilt bewijzen, daarom zond uw Zoon. Heer, we bidden u voor hen die niet met u rekenen. Buiten de kerk, in de kerk, misschien wel familieleden van ons. En ons hart krimpt in één als we de woorden op Psalm 1 meezingen van vers 3. Heere, geeft u bekering, vernieuwing, red die ten dode wankelen. En geef dat de vrijheid in u gevonden mag worden. En dat we dan blij, verheugd in u, die naar waarde nooit te danken is, onze liederen mogen zingen tot lof en eer van uw grote naam. Heer, wij hebben het niet verdiend dat u ons zegent. Maar u neemt redenen uit uw eigen liefdeshart. En zo wilt u ons genadig zijn. We danken u, Heer, voor de dienst die u vanmiddag gaf. Dat we achter deze woorden het kloppende liefdeshart van u hebben gehoord. Heer, geef dat wij het juiste beeld van u mogen hebben. U bent groot en heilig. En in uw Zoon zo genadig. Heer, zegent u zo ons. Als onze wegen uit elkaar gaan. Wilt u ons in de week die voor ons ligt. Wilt u ons leiden door uw woord en door uw geest. Hoort u zo ons gebed. En aanvaardt u onze dank. Dank die we u willen brengen voor uw zorg aan ons betoond. Heere, ga met ons mee. Gaat u voorop. Wees onze gids. Voor elke dag. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij samen nog zingen Psalm 73, het laatste vers. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u het geluk zoekt, de wilde zoekt, ja, die wordt vervloekt. Maar dat we dat als een geloofsbelijdenis mogen zingen. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u allen zijn vrede. Amen.